Die twee liederen die we zo gezongen hebben, de eerste over die worsteling, over wat er gaande is in de wereld, dat vinden we ook terug in het leven van Habakuk. Dat hij Gods werkwijze niet snapt. Waarom gaat God Babyloniërs gebruiken om zijn eigen volk te straffen? En uiteindelijk kom je in Habakuk bij dat laatste lied uit, dat hij zich totaal overgeeft aan de Here. En dat hij zelf zegt, nou, al zou de vijgenboom niet bloeien, u kent het wel. Hij vertrouwt volkomen op de Here. En dat is zo prachtig om te zien, ook in de studie die we uit Habakuk ook doen. Ik weet niet of het de vorige keer er was, maar toen hebben we gekeken vanuit hoofdstuk 1, vers 12, tot hoofdstuk 2, vers 4, dat Habakuk werkelijk worstelde met Gods werkwijze. Hoe kon God nou zo'n goddeloos volk gebruiken om zijn eigen volk daarmee te straffen? En dan zegt hij in vers 12, hij zegt daar in hoofdstuk 2, vers 12, hij zegt, zo heb ik u niet gekend. Hij zegt, hoe zit dat? Of in hoofdstuk 1, vers 12, sorry. Bent u niet van oudsher de Heer, mijn God, mijn Heilige? Met andere woorden, ik kan dat niet vatten. En wat hoor je dat vaak als het over het Oude Testament gaat? Als het over volkeren die uitgeroeid moeten worden, als God straft. Dat mensen zeggen, dat kan toch niet? God is toch liefde? En hoe kan die dan die opdrachten geven? Hoe kan God dan volkeren uitroeien? Nou, als je de context leest waarom volkeren uitgeroeid moeten worden, is dat ze zo diep in zonde leven. En als je in zonde leeft en je niet bekeert, dan word je gestraft. Maar hij worstelde daarmee. En dan geeft hij vanaf vers 12 tot 17, uit hij dat. En dan wil hij gewoon antwoord hebben van God. En in hoofdstuk 2, vers 1, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Dus Habakuk, die gaf niet op. En wat hebben we dat nodig, hè, om niet op te geven? Zelfs als we dingen niet snappen, zelfs als moeite soms zo zwaar kan zijn, zelfs als de hele samenleving, het wereldgebeuren, je gewoon kan benauwen, dan moeten we niet opgeven en uitzien naar de Here. En Habakuk, die doet dat. En dan staat er zo mooi in hoofdstuk 2, vers 3, dat de Here zegt, dat hij moet dat visioen, dat krijgt hij te zien, moet hij opschrijven. En dan zegt hij voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. En dat is de tijd die God bepaalt. Dat zien we ook in het leven van de Heer Jezus, dat hij meerdere keren zegt, het is de tijd nog niet. Waarom niet? Omdat de Heer Jezus leefde onder de tijdsklok van zijn Vader. En de juiste tijd is altijd Gods tijd. En hier ook, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan de einde zal hij het werkelijk maken. Hij liegt niet. We hebben een God van waarheid. De Heer Jezus is de waarheid. De Heilige Geest is de Geest der waarheid. En Psalm 119 zegt, heel uw woord is de waarheid. God liegt niet. En als hij uitblijft, als dat gevoelsmatig zo is, en dat is hetzelfde met de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente. Wanneer komt het? Ja, het blijft nog uit, maar dat betekent niet dat het niet gebeuren gaat. Het gebeurt op zijn tijd en dat is de beste tijd. En dan staat er, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Nou, hier maakt de NBG-vertaling een verschil. De HSV heeft het over hij blijft uit. En de NBG-vertaling zegt als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Dus de NBG-vertaling die heeft het over het visioen wat hij gezien heeft. Dat zal komen, dat zal gebeuren. En de HSV-vertaling die legt de verantwoordelijkheid bij de Here. Hij zal het doen, hij zal komen, het zal niet uitblijven. Dus eigenlijk hoort het gewoon bij elkaar, zit daar geen verschil in. En dan hebben we afgesloten met een ziel. Zijn ziel is hoogmoedig, vers 4. Niet oprecht in hem En dan komt dat geweldige vers, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En wat een contrast is dat tussen die trotse hoogmoedigheid, die niet oprecht is, maar dat een rechtvaardige door zijn geloof zal leven. En dat is een patroon, die zien we door de hele schrift heen. Allereerst in Genesis 15, vers 6, waar Abraham op zijn geloof gerechtvaardigd wordt. En het is Paulus die dat juist ook aanhaalt in Romeinen hoofdstuk 4, Galaten hoofdstuk 3. En zelfs Jacobus schrijft er over in hoofdstuk 2. En daarom kan Paulus ook zo overtuigd schrijven in Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. En wat hebben we dan? Vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat baseert Paulus niet op zijn eigen theologie, zijn eigen ontdekkingen, maar dat baseert hij op de schrift. Zoals de Heere dat aan Abraham heeft toegerekend. En later zie je dat ook steeds terugkomen. Zoals Abraham gerechtvaardigd werd op het geloof, zo zijn ook wij gerechtvaardigd op ons geloof. Wat een genade is dat van God die zo heilig is, die zo rechtvaardig is, dat hij een zondaar die zich bekeert, die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, rechtvaardigheid toerekent. Het is niet iets wat wij verdienen, wat wij verkrijgen, maar wat God ons uit liefde en genade op het geloof schenkt. Hij verklaart ons rechtvaardig. En dat is zo prachtig als we dat thema blijven vasthouden. Maar dat brengt ons bij de laatste verzen van hoofdstuk 2. En dat zijn vaak van die hoofdstukken waarvan je denkt, moet dat er nou per se weer tussen? Dat is allemaal niet zo vrolijk. Het is ook niet eenvoudig om te begrijpen, wat staat er nu allemaal? En het is allemaal het is allemaal van waarschuwingen. En toch staat het erin, omdat het wel een boodschap in zich heeft. En we gaan van de verzen 5 tot en met 20. Maar zoals u een papiertje heeft meegenomen, gekregen, heb ik een onderdeling vermaakt. En het begint allemaal met een O. Want ik dacht, hey, O-W. Dus dat past wel mooi. De eerste van twee versen, 5 en de eerste van 6, gaat over de onverzadigbare hoogmoed en het gevolg daarvan. Dan het onrecht, de eerste wee, wee hem die berooft. Dan over onrechtmatigheid, de tweede wee, wee hem die hebzuchtig is. Dan over onmenselijkheid, de derde wee, wee hem die gewelddadig is. Dan de onbegrensd zijn, de vierde wee, wee hem die dronken maakt. Ongeloof, de vijfde wee, wee hem die tegen een afgod praat. En als laatste de opdracht die Habakuk van de Heere meekrijgt. Dus laten we de eerste verzen lezen, vers 5. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trotse man is, maar hij zal niet slagen. Hij die zijn keel wijd opensperrt als het graf en net als de dood is, die niet verzadigd wordt. Hij die alle heidenvolken bij zich verzameld heeft en alle volken bij zich bijeengebracht heeft. Zullen dan die alle niet een spreuk en een spotlied vol raadsels over hem aantreffen? De Heere gaat hier beginnen met het visioen om Habakuk duidelijk te maken. Ja, ik ga die Babyloniërs gebruiken om het volk Israël op zijn plek te zetten en ook in ballingschap te nemen. Maar met dit volk kom ik ook tot een doel. Want hij zegt, dit is het volk, zo ziet dat volk eruit. En uiteindelijk komt God ook met zijn doel, dat zal straks ook de rust eigenlijk terugbrengen bij Habakuk, dat het een tijdelijk gebruik is van de Babyloniërs om met Gods heilsplan tot zijn doel te komen. Het is niet zo, en dat voelde misschien zo bij Habakuk, dat die Babyloniërs, die gaan straks nu overheersen. En wij dan? En soms kunnen we dat gevoel vandaag de dag ook hebben. Hè? Gaat de wereld nou overheersen? Waar is God nu? Is er straks nog wel ruimte voor het christen zijn? Kunnen wij straks nog vrijuit bij elkaar komen? Kunnen we nog getuigen wat het woord van God ons leert op alle terreinen van het leven? Kunnen wij daar straks nog vrijmoedig over spreken? En dan zou je haast denken, Heer, waar bent u? Gaat dit allemaal fout? Nee hoor, gaat allemaal onder het toeziend oog van God. En hij heeft er een doel mee. Vers 5 in de NBG staat, voorzeker de bedriegelijke trotsaard is een snoevend mens, doch zonder verstand, die zijn muil opensperrt als het dodenrijk en onverzadelijk is als de dood. Nou, dat is ook wel duidelijk. Is de dood al verzadigd? Kunnen we dat zeggen vandaag de dag? Of verslindt de dood nog zijn slachtoffers? Volop, hè? Volop. Als we dat wereldwijde getallen horen, hoeveel er mensen er overlijden op elk moment en dan op allerlei verschillende manieren. Maar de trotse man, die zal bedrogen uitkomen. Hij zal niet slagen, hoewel hij als de onverzadigbare dood eigenlijk mensen opslokt. En dat deed het Babylonische Rijk. Die spotten ook met andere volkeren en die zeiden ook, jullie goden kunnen ons niet stoppen, want wij hebben de macht. En ze verslonden het ene volk naar het andere volk. En er was gewoon geen verzadiging bij. Steeds meer en meer. Maar wat staat er? Er zal zelfs een keer een spotlied over Babylon worden aangeheft. Aangeheffen, hoe zeg ik dan het verleden tijd? Aanheven, hè? Aangeheven. Zo, wat een mooi woord. Leer weer eens wat vanavond. Ja, aangeheven. En waarom? Omdat het Babylonische Rijk heeft niet het eind in handen. Het is een instrument in Gods handen en de Heere zal tot zijn doel komen. En dan komen de waarschuwingen. De waarschuwingen ook tegen die hoogmoed. Hebben we in de vorige studie ook een paar enkele van gezien. David, die zegt bijvoorbeeld in Psalm 19, vers 14, weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. David wist heel goed wat hoogmoed in je leven kan doen. En hij zegt, bewaar me ervoor. Laat me nederig blijven. Want het is een gevaar. Psalm 40, vers 5. Dat zegt, welzalig de man die op de Heere zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen. Met andere woorden, daar moet je van wegblijven. En de waarschuwing uit Jacobus, Jacobus hoofdstuk 4, vers 6. Hij, dat is de Heere, hij echter geeft des te meer genade en daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. En als je dan kijkt terug naar David, was dat de reden dat David zegt, bewaar mij voor hoogmoed. Want ik wil leven van die genade, ik wil nederig zijn, zodat die genade zijn overvloed kan hebben. En zoals er staat dat die als de dood die niet verzadigd wordt, zo is het ook als je die weg ingaat. Als we lezen hoe de Heere God in Ezechiël zijn volk daarvoor straft eigenlijk of waarschuwt. In Ezechiël 16, 28 zegt de Heere tegen zijn volk, daarna bedreef u hoererij met de Assyriërs, omdat u onverzadigbaar was. U bleef hoererij met hen bedrijven en nog raakte u niet verzadigd. Als we de weg van de wereld ingaan, dan zal de wereld je nooit tevreden stellen. Hij zal je altijd het gevoel geven dat je iets tekort komt. Er is geen verzadiging in de wereld. Maar die is wel in het volmaakte offer van God de Zoon, van de Heere Jezus Christus. Alles hebben we in hem ontvangen. Dus de volledige verzadiging door genade en door het geloof. En als hij dat gezegd heeft, dan in het tweede gedeelte van vers 6 beginnen de vijf weeën. Het woordje wee komt in het Oude Testament voor in het Hebreeuws oi. En in het Nieuwe Testament in het Grieks aoi. Het lijkt een beetje op elkaar en er komt zo'n 105 keer voor. In het Nieuwe Testament is het heel apart dat het juist in Matteüs en in Lucas het meeste voorkomt. De waarschuwingen vooral rond de eindtijd die de Heer Jezus daar ook dan uitlegt. Dus het woordje wee, en het is als een echt een sterke waarschuwing. Wee, want dat gaat gebeuren. En dan begint het met de eerste in hoofdstuk 2 vers 6 tot en met 8. 6b tot en met 8. Wee hem die vermeerdert wat niet van hem is. Hoe lang nog? Die gepand heeft op zich, die gepand goed op zich laat. Zullen niet opeens zij die u bijten opstaan, ontwaken wie u doen beven, zodat u hun tot buit wordt? Omdat u vele heidenvolken beroofd hebt, zullen de overgebleven volken u beroven. Vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners. Dus hier worden de Babyloniërs worden gewaarschuwd. Die zeggen, wee hem, wee jullie, want je vermeerdert je materie, je land, alles, met iets wat niet van jullie is. Je neemt dat weg. Maar hij zegt daarbij, en voor hoe lang zal dat nog zijn? Want zij zullen zich plotseling tegen jou keren. En dat lezen we ook in de geschiedenis, dat de Babyloniërs, die zijn ook weer verslagen. We zien door de hele geschiedenis grote wereldrijken opstaan, maar we zien ze ook weer verdwijnen. En dan komt er weer een ander en die verdwijnt. En er komt weer een ander en die verdwijnt. En misschien voegen we ze nou samen als EU of als NATO of NAVO. Maar op een gegeven moment, niets houdt stand. Niets houdt stand. Er komt straks één rijk. Dat rijk van Jezus Christus. Dat zal stand houden tot in eeuwigheid. Maar hier verzekert de Heere dus ook aan Habakuk door dit visioen, dat God wel heus wel wist met wie hij aan de slag ging. Hij zegt, ja, nu vermeerderen zich. Maar wacht even. Dat wordt strakjes omgedraaid. Hun hebben niet de macht in handen. Het lijkt misschien op dit ogenblik, maar uiteindelijk heeft God de macht. Want wat doen ze eigenlijk? Ze vermeerderen zich met wat? Met wat niet van hun is. Welk gebod overtreden ze? Gij zult niet stelen. En dat is heel apart dat ze overtreden steeds geboden uit Exodus 20. Hier is het gebod, vers 15. Gij zult niet stelen. Wee hun die dat toch doen. Wee hun die dat toch doen. En dat is de vertroostende en bemoedigende waarde van de woorden dat Habakuk leerde van wacht even, dit gebeurt wel. Maar dat gebeuren gaat ook straks nog eens tegen ze keren. Met andere woorden, ze hebben de absolute macht niet in handen. Dus dat is de eerste wee. Dan de tweede, versen 9 tot en met 11. Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis, om zijn nest in de hoogte te bouwen, om zich te redden uit de greep van het kwaad. U hebt schande voor uw huis beraamd, door vele volken uit te roeien. Hebt u tegen uw leven gezondigd, want de steen schreeuwt vanuit de muur en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. En Bijbelvertaling zegt, wee hem die onrechtmatig gewin bijeenbrengt. Onrechtmatig. Wat gebeurt hier? Nou, wee hem die kwade winst voor zijn huis begeert en om dat te bereiken een ieder en alles aan zichzelf onderwerpt. Hij zet anderen op zijn plek zodat je er zelf rijker van wordt. En wat zien we dat vandaag de dag niet gebeuren door manipulatie? Waar we mensen in een bepaalde hoek kunnen zetten zodat we er zelf beter van worden. Waarin we zorgen dat we zelf veilig zijn en hoe het de anderen overkomt, dat zal ons een zorg wezen. De hebzucht doet zijn best om zichzelf te beschermen. Het gaat hier over een puur egoïstisch gedrag. Met andere woorden, de mens hier, die begeert hetgene wat van een ander is. Wat hem niet toebehoort. En wat zegt de wet? In Exodus 20, vers 17. Gij zult niet begeren. En Babylonië die begeerde nog meer land, nog meer rijkdom, nog meer. Maar het was niet het hunne. Ze begeerden hetgene wat van een ander was, zodat ze zelf sterk en veilig zouden staan in deze wereld. Gij zult niet begeren. Dan de wijze waarop. De verzen 12 tot en met 14. De derde wee. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt. Die een stad op onrecht grondvest. Zie, is het niet van de heren van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten? Want de aarde, en een prachtige belofte hier. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. De derde wee gaat dus over mensen, over het volk van Babylon, die steden bouwen, maar dat doen ten koste van wat? Ten koste van vergoten bloed. Mensen zullen daarvoor sterven. En wat zegt Exodus 20, vers 13? Gij zult niet doden. En je ziet allemaal gebeurtenissen die indruisen met de wet van God. God zegt, gij zult niet, de Babyloniërs doen het wel. Nou, als je het wel doet, uiteindelijk zul je daar het oordeel voor treffen. En dan zegt de Heer, en ze hebben niet eens door, vers 13... Ze hebben niet eens door. Zie, is het niet van de heren van de legermachten dat volken zich inspannen voor het vuur en natiën zich voor niets afmatten. Als we kijken wat voor een ideologieën de wereld zijn binnengekomen, wat voor oorlogen er gestreden zijn, hebben ze een doel bereikt? Het is afmatten voor niets. Als we nu alleen maar kijken, Rusland, Oekraïne. Poetin had gedacht, binnen een paar weken is dat gebeurd. Nou, het loopt nu al zo lang dat we er eigenlijk bijna niks meer over horen. Je moet het opzoeken van wat is er nu nog gaande? Waar is de strijd gaande? Hoeveel is daar bezig? Maar ieder mat zich af, is bezig. Maar waar is het resultaat? En als er één wint, wat is er dan gewonnen? Uiteindelijk niks. En de Heere zegt tegen Habakuk, Habakuk, houd dat ook vast. Ja, dit staat er allemaal te gebeuren. Jij mag dat zien. En ze zullen geoordeeld worden. Maar ze doen het allemaal voor niets. En dan komt die kleine belofte even daartussen, vers 14. Hij zegt, Habakuk, houd dit vast. Want de aarde zal vol worden met wat? Niet de filosofieën, niet de ideologieën, of wat voor ien ook en gieën die er ook maar bestaan van de wereld. De aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Wat een dag zal dat zijn, hè? Maar wat is het een genade dat je vandaag de dag, te midden van een wereld die net zo chaotisch is als in de tijd van Habakuk, dat je nu al van die heerlijkheid mag proeven, als ik het zo mag zeggen. Dat je nu al van die heerlijkheid mag deel hebben. En dat is het toch, als we Gods woord openen. En we lezen de beloftes van God. Dan heb je deel aan de heerlijkheid. Als je met je hart een lied meezingt, heb je deel aan de heerlijkheid. Als je als gemeente met elkaar de Heere looft en prijst, heb je deel aan de heerlijkheid van God. Zien we dat nog? Ervaren we dat nog? Dwars door alles heen. De verwondering van wie God is. De kennis van de heerlijkheid van God. En moet u eens kijken. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Weet u wel hoeveel water dat is? 2/3 van de wereld is water. En dan het water dat zelfs de bodem van de zee bedekt. Zo immens groot zal de heerlijkheid zijn als de Heer Jezus straks zijn voeten op die olijfberg zet en het 1000-jaar vrederijk zal aanbreken. Maar daarvoor mogen wij al, wanneer de gemeente opgenomen wordt, hem tegemoet gaan in de lucht en dan zullen wij in die heerlijkheid vertoeven. Want de Heer Jezus heeft zelf in Johannes 17 gezegd, Vader, ik wil dat zij zijn waar ik ben. We denken wel eens, wij zijn degene die verlangend uitzien naar de Heer Jezus. Ik geloof dat de Heer Jezus verlangend uitziet naar ons. Dat heeft hij toen al gezegd en dat verlangen heeft hij nog steeds. Dat is een prachtige belofte daarin. En in vers 15 komt dan gelijk weer die volgende wee. En dat is de vierde. En er staat, wee hem die zijn naaste te drinken geeft. Nou, je zou toch denken, dat is toch een goede daad? Als uw vijand dorst heeft, wat moet hem dan doen? Drinken geven. Ja, maar hier heeft het een hele andere betekenis. Wee hem die zijn naaste te drinken geeft, u die uw vergif daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt. En dat niet alleen om hun naaktheid te aanschouwen. U bent eerder met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien, dus uw geslachtsdelen. En de beker in de rechterhand van de Heere zal over u opgaan. Schandelijke braaksel over uw eer. Want het geweld tegen Libanon zal u bedekken. En de verwoesting onder de dieren zal ontsteltenis teweeg brengen vanwege het vergoten bloed van de mensen. En het geweld aan het land, de stad en al zijn inwoners. Maar hier wee hem die zijn naaste te drinken geeft, die een ander meesleept in dronkenschap. En niet zomaar een dronkenschap. Een dronkenschap die zo ver gaat dat je gewoon in je, op zijn Hollands gezegd, in je naki gaat staan en er ook nog niks om geeft. En als het zo gaat, dan gaat het volgens mij nog verder dat je dan ook nog overspel speelt of wat dan ook. Want als je dronken bent, weet je toch niet meer wat je doet. En dan anderen promoten. En dat gebeurt. Iemand die stevig drinkt, drinkt graag met een ander. Want dat geeft hem een gevoel dat hij niet alleen een dronkaard is. Dan deelt hij zijn dronkenheid met een ander. Maar wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel hierover? Nou, Spreuken 20 vers 1, daar zegt de Bijbel, wijn is een spotter. Sterke drank, een onruststoker. Ieder die daardoor gaat zwalken, is niet wijs. Nou, als u ze kent en gezien hebt, dan weet u hoe ze kunnen zwalken. En soms nog maar een paar meter en dan komen ze al niet meer verder. En de Bijbel zegt, dan ben je niet wijs. Spreuken 23, vers 19. Jij, mijn zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heere. Ik vind het zo mooi hoe Salomo daar zijn zoon eigenlijk voor waarschuwt. Richt je hart op de weg van de Heere. En hier komt de waarschuwing. Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn. Er staat niet, verkeer niet met hem die een glaasje wijn drinken. Nee, die zich dronken drinken aan wijn. Of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden. En een roes doet verscheurende kleren dragen. Wat een waarschuwing is dat om niet dat pad ook in te gaan. Spreuken 23. Kijk niet naar de wijn, vers 31, 23, 31. Kijk niet naar de wijn wanneer hij rood kleurt. Als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen, uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder. En wat zijn er mensen die een kwade dronk hebben? Dat als ze te veel op hebben, gewoon agressief worden. Het is duidelijk wat de Bijbel ons daarover leert. Zelfs Jesaja 28, vers 7. Ook deze hier zwalken van wijn, dwalen rond door sterke drank. Moet u horen, priester en profeet zwalken door sterke drank. Ze zijn opgeslokt door de wijn. Wie is er opgeslokt door de wijn? Degene die drinkt. Er staat niet de drinker slokt de wijn op, maar de wijn slokt de persoon op. Met andere woorden, de persoon heeft geen controle meer. De drank heeft controle gekregen over de persoon. En dan zegt hij, zij dwalen rond door de sterke drank, zij zwalken bij het uitleggen van het visioen, ze struikelen tijdens hun gerechtelijke uitspraak. Wie? Priesters en profeten. Is het misschien daarom dat Paulus in Efeze 5 vers 18 zegt, en wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest van God. Dat is de opdracht voor een kind van God. En zelfs 1 Timotheus 3, vers 3. Een opziener, een ouderling of een oudste mag niet verslaafd zijn aan wijn. Heel duidelijk. Niet vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. Dus als hier staat, wee hem die zijn naaste te drinken geeft, beschrijft de Bijbel duidelijk welke gevolgen dat kan hebben als je in dat patroon verzeild raakt. En je zult verbaasd zijn hoeveel mensen erin verzeild raken. Ik spreek mensen die zeggen het begint met 1 glaasje wijn. En dan is die tweede, nou, is daarna ook wel lekker. Maar ja, dan zit er nog maar zo'n beetje in de fles. Dat kun je dan net zo goed opmaken. En we zijn verbaasd hoeveel mensen gewoon elke dag een hele fles wijn en soms meer drinken. En dan zeggen ze, nee, ik ben niet verslaafd, ik heb het volledig onder controle. Tenzij gevraagd wordt om het los te laten. Dan krijg je misschien dit. Dan voelen ze zich niet lekker. Maar het is een wezenlijk gevaar wat we hier in de schrift ook zien. Dus deze verzen laten zien wat dronkenschap bij een mens kan doen. Het brengt schande voort op allerlei terreinen. Maar dan zegt de Heere, die zegt de beker in de rechterhand van de Heere zal op u overgaan. De Heere zal oordelen. Uiteindelijk komt de Heere bij iedereen tot zijn doel. En als je dan leest over de beker in de rechterhand van de Heere zal over opgaan, dan gaat het hier over de beker van het oordeel. Wat is het dan een rijkdom als je nu mag deel hebben aan de beker van het nieuwe verbond? Dat is geen beker van oordeel, dat is een beker van gerechtigheid, omdat hij zijn lichaam gegeven heeft, zijn bloed gevloeid heeft en dat nieuwe verbond daarmee bevestigd heeft. Wat een genade dat je dat vandaag de dag mag kennen in je leven. Het werk, volbrachte werk van de Heere Jezus. Dan komt er nog een wee, de vijfde. Versen 18 en 19. Dan zegt de Heere, wat is het nut van een gesneden beeld, wanneer zijn maker het gesneden heeft? Of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakte? Wee hem die tegen het stuk hout zegt, word wakker en ontwaak tegen een zwijgende steen. Zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hen. Wee hem die afgoden maakt, die tegen ze spreekt. Dus eerst zien we de wees tegenover een onrechtvaardige man, een hebzuchtig iemand, een gewelddadig iemand, een dronkaard en nu ook als afgoden dienaar. En welke regel wordt weer overtreden? Exodus 20 vers 4 en 5. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Wee hem die dat wel doet. En als je de schrift leest, dan wil de Heer je laten zien, ons laten zien, hoe dom het eigenlijk is. Kijk eens mee, Psalm 115, vers 4 tot 8. Psalm 115. Psalm 115. Laten we de eerste versen erbij lezen, die zijn zo mooi. Niet ons, Heere, niet ons, maar geef uw naam eer om uw goedertierenheid, om uw trouw. En waarom zouden de heidenvolken zeggen, waar is toch hun God? Onze God is immers in de hemel. Hij doet al wat hem behaagt. En dat is omdat God soeverein is. En als God het behaagt om iets te doen, dan is het ook goed. We zongen gisteren, nog dat lied, Gods weg is de beste. De beste altijd, u kent dat wel, hè? En vaak hoor je dan zeggen, dat is een kinderlied. Nou, ik denk dat het een lied ook voor volwassenen is, hoor. Werkelijk te zingen, Gods weg is de beste altijd. Alles wat hij doet, wat hem behaagt. En dan vers 4. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Moet u horen, ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, ze zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. En laat wie ze maken hun gelijk worden al op wie hen vertrouwt. En ze lopen ze achterna. Moet dus een beetje rondwandelen hoeveel Boeddha-beelden er in tuinen staan en voor de raampjes. En mensen krijgen er een goed gevoel bij. Het is een dood ding. Maar als je er een gevoel bij krijgt, dan geef je dat aan dat beeld. Je maakt er zelf iets van. De Bijbel zegt het is niks. Psalm 135 spreekt er ook over. Psalm 135, vers 15 tot 18. De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Er is zelfs geen adem in hun mond. Laat wie ze maken hun gelijk worden, al wie hen vertrouwt. Nou, als je er nog eentje bij neemt, Jeremia hoofdstuk 10... Vind ik helemaal zo'n prachtig gedeelte. Dan zegt de Heere dit in Jeremia, hoofdstuk 10, vers 3 tot 5. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig. Het is immers een stuk hout. Iemand heeft het uit het bos gekapt. Vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi. Met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Het is al ironisch hoe de Heere dat beschrijft. En dan zegt hij in vers 5, ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap zetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen. Maar goed doen is er bij hen ook niet. Is er niet bij. Nou, daar sta je dan als een vogelverschrikker in het komkommerveld. Kan niks. Tenzij wij er wat aan geven. Maar ze kunnen niks. Met andere woorden. Wee hun die weg ingaan. Wee hun die zich daarmee bezighouden. En dan het laatste vers, vers 20. En het lijkt wel of de Heere Habakuk even bij zijn kladden pakt en zegt: Habakuk, ik ben in controle. Habakuk, dit zal allemaal onder mijn oordeel vallen. Maar de Heere is in zijn heilige tempel. Ja, wat je ziet, wat je meemaakt, dat staat allemaal te gebeuren. Maar ho, ho, wacht even. Kijk omhoog. De Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht en eigenlijk heel de aarde. Onder de indruk zijn van wie God is. En dat wil niet zeggen dat wij dan zijn werkwijze altijd snappen, dat het op deze manier moet. Maar als we weten wie hij is, dan word je stil voor zijn aangezicht. Stil worden voor God. Dat is een van de moeilijkste dingen van het christen zijn, vind ik. Je hebt zoveel vragen. Je hebt zoveel worstelingen. Je hebt altijd wel wat te zeggen misschien. En dan stil te zijn. Maar we komen het meerdere keren in de Bijbel. Als het volk Egypte verlaat en ze staan voor de zee en ze kunnen geen kant op en ze horen, de Egyptenaren horen ze komen. En dan zegt de Heere tegen Mozes: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Nou, had ik Mozes geweest, had ik gezegd: hoe bedoelt u stil zijn? Hoort u dat gekletter niet? Ziet u dat water niet? Ziet u dat volk niet? Hoe bedoelt u stil zijn? Stil zijn voor de Heere. David zegt in Psalm 62, vers 2, zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Kan ik wel eens jaloers worden op David, die zegt: mijn ziel is stil. En hij geeft eigenlijk zijn ziel ook regelmatig de opdracht om stil te zijn. Om op God te vertrouwen. David neemt zijn ziel wel eens onder handen, als ik het zo mag zeggen. Hij zegt: wees stil voor de Heere. De profeet Jeremia, die zegt in Klaagliederen 3, vers 26... Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heere. Stil te wachten op het heil van de Heere. De profeet Zefanja in hoofdstuk 1, vers 7... Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heere... Want nabij is de dag van de Heere. Ja, de Heere heeft een offer bereid. Zijn genodigden geheiligd. Wees stil. Zelfs de profeet Zacharia, die zegt in hoofdstuk 2, vers 13... Ook wees stil voor het aangezicht van de Heere. Want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Met andere woorden, hij is wakker. Onze God slaapt niet en sluimert niet. Hij is daar altijd. En het lijkt wel of de Heere met dat antwoord op Habakuk's gebed eigenlijk zegt, Habakuk, tot hier, je hebt dit visioen gekregen, hou nu maar je mond en wees stil. Wees stil. En we zullen volgende keer zien dat Habakuk dat niet kon. Maar zijn stilheid, het doorbreken van die stilheid, was nu niet allerlei vragen, was nu een geweldige psalm. Er kwam een loflied uit zijn hart. En dat gaan we dan de volgende keer zien. Want hij had ook begrepen, tussen al die weeën door, zei God drie bijzondere dingen in hoofdstuk 2. Eerste is vers 3. Daar staat voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Tweede vers, vers 14. Want de aarde zal vol worden met kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En vers 20, maar de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Habakuk, daar moet je het nu even mee doen. Daar moet je het nu even mee doen. En wat gebeurt er? Er komt een gebed van Habakuk. Er komt een loflied. Er komt een psalm uit zijn hart. En dat kan toch ook niet anders? Als je de Heer hebt leren kennen. Als je geopenbaard krijgt, stukje bij beetje, hoe de Heer werkt, dat Hij alles onder controle heeft. Ja, tuurlijk, daar word je stil van. Maar vanuit die stilte komt er altijd lofprijs, komt er dankzegging. En dat gaat Hij ook doen. David zegt in Psalm 104, vers 33, ik zal voor de Heere zingen in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalm zingen, mijn leven lang. Waarom? Omdat David wist wie God was. En dat bracht hem een loflied in zijn hart, dat bracht hem een psalm in zijn hart. Ergens anders zegt hij zelf, Heere, u bent mijn psalm. Nou, dat is wat anders dan een psalm zingen voor de Heere. Dat je kan zeggen, maar de Heere is mijn psalm. Hij is mijn loflied. Hij is mijn lofprijs. Dit is wie die is. En daarom zegt Paulus, en daar sluit ik mee af, Colossenzen 3, vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dus niet een beetje, in rijke mate. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht in alle wijsheid. En wat staat er? En zing voor de Heere met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Als je dit opent en de Heere kan door zijn geest zijn werk doen in onze gedachten, in ons ziel, in ons leven, dan komt er een lofzang uit ons hart vandaan. Dat kan niet anders, want de Heere wil aanbeden worden. Hij wil geprezen worden en hij is het ook in alles waard. En hoe Habakuk dat gaat doen in dat laatste vers of dat laatste hoofdstuk gaan we de volgende keer bekijken. Zullen we de Heere dan ook nu samen danken. Vader, dank u wel dat we door dit hoofdstuk mochten gaan, Heren. En eigenlijk best vluchtig, de vijf wees. Maar er staat zoveel geschreven, Heren, dat je zou eigenlijk vers voor vers dagenlang daarmee bezig kunnen zijn van wat betekent het? Hoe zit het in elkaar? Maar Heren, we zijn bij overzichtelijk er doorheen gegaan. En het is duidelijk, Heren, dat u boven dit alles uitstaat. Dat u groter bent dan wat, welke macht ook hier op aarde. Heren, dingen gebeuren, soms snappen we het niet, maar uiteindelijk zult u met alles tot uw doel komen. Heren, maar aan het eind staat er zo mooi, wees stil voor zijn aangezicht. Heren, help ons om stil te zijn. Stil vanwege ontzag en eerbied. Stil, Heren, omdat we u volledig vertrouwen. Stil, Heren, om uw stem te verstaan. Maar Heren, niet zo stil dat er geen lied komt. Maar juist dat vanuit die stilte er een lied uit ons hart komt. Om u alle lof en eer te brengen die u toekomt. Vader, u kent ons zoals we hier zitten. U weet wat we daarin nodig hebben. En dank u wel, Heren, dat u het ook zult geven als we daarom vragen. Als we bidden naar uw wil. En uw wil is, Heren, dat wij de Heer Jezus verheerlijken. Dat we hem op de troon van ons leven zetten. Dat hij niet alleen de verlosser van ons leven is, maar dat hij de Heer van ons leven is. Heren, en als we dan bidden, help ons, kom ons tegemoet in onze levenswandel. Zult u geven wat daarvoor nodig is. Heren, dank u voor vanavond. Dank u voor elkaar als broeders en zusters. Dank u wel, Heren, voor de rust en vrede die we nog hebben om zo ook samen te komen. We willen u daar alle eer voor geven en alle dankzegging in Jezus' naam. Amen.